Welkom bij de Vaatplezier podcast aflevering 42. Het is december 2023 en we komen vanuit de IVA in Driebergen. Mijn naam is Arjen Berghijk, oprichter van Vaatplezier Vaaropleidingen.
Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaatplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering op herhaling onze podcast Geert Dijks van Hiswa Recon. En mocht de tijd over zijn, dat zeggen we altijd, dan sluiten we af met wat verder ter scheepstafel komt.
Meestal redden we het ook wel.
Jawel, jawel. Ja, ja.
Ja. All right, nou dan gaan we de podcast meteen introduceren.
De gast.
De Vaarplezier podcast.
En je zei het al stiekem, Bert, hè. Het is Geert Dijks. Geert, van harte welkom.
Ja, hartstikke dank. Hartstikke leuk dat ik er weer ben.
Ja, dat wordt, zeg ik het goed, de derde keer.
Ik heb nagezocht, aflevering 5 en 25.
Ja.
Ja, reden te meer, want het is alweer een tijdje terug om met directeur Hiswa Recon te gaan spreken over mogelijke ontwikkelingen en spannende zaken en
ja, precies.
Sowieso belangwekkende zaken.
Ja, we hebben een beetje gezegd, we hebben niet veel mensen die op herhaling komen, maar er zijn er eigenlijk twee die we graag met enige regelmaat spreken. En dat is Arjen Rahuus als directeur van de Hiswa te Water. Ja. Heeft altijd wel een mooie blik op de wereld en kan trends mooi vanuit zijn organisatie duiden. En Geert als directeur van Hiswa Recon, om gewoon eens even het jaar mee door te nemen. En even met elkaar te kijken, ja, waar staan we? Wat is er gebeurd? Wat gaat er gebeuren? Dus gewoon even het brede perspectief van de watersport in Nederland. Toch?
En wie kan het beter vertellen dan Geert?
Zo is dat.
Ja, probeer het hoor. Ik heb niet alles in mijn hoofd, maar ik kom er net.
Ja. Ja.
Nou, misschien herinner ik me ook nog een paar dingen. Want we hebben op het moment dat we deze podcast opnemen een week of drie geleden de ALV gehad.
Ja, algemene ledenvergadering van Hiswa Recon.
Drie weken geleden ongeveer, zeg ik uit mijn hoofd, in Maarsen. Misschien weet ik ook nog wel dingen daarvan met de herinnering.
Ik kan je een beetje gaan testen. Ja. Want er was veel informatie over je uitgestort, denk ik.
Zo, behoorlijk
wat. Veel. Ja. Maar dat was natuurlijk wel de wereld van watersport en recreatie. Hè?
Dat is natuurlijk waar.
Ja. Ik was er niet. Post-corona, is corona nog een ding? Bedrijven die hun leningen niet kunnen terugbetalen in de watersport? Of is dat geen onderwerp meer?
Nou, dat valt wel mee. Ja. Met name de horecabedrijven hebben daar heel veel last van. En als je kijkt naar de verblijfsrecreatie, eigenlijk niet.
Nee.
En in de watersportsector ook niet of nauwelijks. Niet dat wij weten.
Want die verblijfsrecreatie heeft het juist heel goed gedaan in die tijd?
Of? Eigenlijk wel.
Ja.
Ja, net als de watersport ook wel. Zeker als het gaat om de verkoop van kleine boten. Dus dat is ook wel prima geweest. En we zien nu wel dat we weer teruggaan naar een wat normale situatie. We signaleerden dat in 22 was de omzet nog gestegen met zo'n 33%. Maar dat waren ook orders die daarvoor al waren gegeven. En waarvan de omzet toen ook binnenkwam. En we zien nu dat 35% van de bedrijven toch wel minder omzet heeft dit jaar dan het jaar daarvoor. Dus er is sprake van een beperkte groep die een hogere omzet heeft. Zo'n 15%. En de rest een beetje stabiel. Dus we stabiliseren wat en we gaan weer wat normaliseren.
Normaliseren in de zin van 2019.
Ja,
pre-corona. Ja, 2019, rond die periode. Ja, daar zal je ongeveer op uit. Het zal per type bedrijf wat verschillen.
Ja.
Maar in het algemeen zien we toch een beetje terug naar de basis waar we vandaan kwamen.
En die 15%, waar moeten we die zoeken?
Ja, dat zit met name ook wel in havens en jachtservice. En ook wel de verkoop van wat grotere boten. Dat gaat nog steeds goed. De terugval zit met name wat in de wat kleinere boten. Onder de 40 voet met name.
Ja,
dat is wat je heel erg ziet. De boten die in coronatijd verkocht werden aan de telefoon. Hè, dat dealers gewoon een telefoontje kregen. Ja. Heb je nog een boot van 1,7 meter met 10 pk erachter. Dat mensen die gewoon per telefoon bestelden. Dat is voorbij. En dat segment is een beetje oververkocht, zou ik maar zeggen. Dus daar is meer verkocht dan er op basis van de normale cijfers te verwachten was in coronatijd.
Ja.
En daar merk je dat de markt daar dus nu ook een beetje, nou ja, niet verzadigd is. Dat is te veel van het goede. Maar dat die verkopen die in corona meer waren. Dat mensen daar nu de boot hebben en er komen geen heel grote aantallen meer bij.
Niet geheel onverwacht.
Ja. Nee, nou, je ziet dus dat bedrijven als Stieler en Linse en Safir en Contest en Sturier, die doen het best goed en dat geeft ook iets aan.
Ja.
Wat je wel ook ziet is dat de vraag naar personeel iets is gedaald. Dat is ook een teken. Dus dat terug naar normaal. Vorig jaar had nog 40% van de bedrijven vacature. Dat zit nu op 30%. En ze zijn natuurlijk wel nog steeds op zoek naar die technische mensen heel erg. Dat blijft zo. Dus er is nog steeds een tekort aan goede mensen. En dat heeft ook te maken met de uitstroom die er aankomt. Als je kijkt naar duurzame inzetbaarheid en je kijkt voorspeld hoeveel monteurs en technici binnenkort de sector gaan verlaten. Dan moet je daar nu al snel op gaan anticiperen.
Ja, maar hoe?
Daarna er is een mooi project, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Ja, iets met een roadshow door het land heen.
Ja.
Die gaan we zo meteen zeker benoemen. Hoe is 2023 geweest in zijn totaliteit ten opzichte van de voorgaande jaren? En dan denk ik ook even aan beleving vanuit de watersporters zelf. Heb je daar een beeld bij?
Nou, behalve dan mijn eigen ervaring als watersporter op het water.
Jij zit regelmatig zelf op het Markermeer.
Het was, volgens mij was het gevoelsmatig, zeg ik, dat het gebruik van pleziervaartuigen wat ook het teruggaat naar normaal. De intensiteit van het gebruik is... vorig jaar hadden we wel een raar seizoen hier en daar. Dus ik denk dat daar sprake is geweest van niet van een enorme groei van het aantal vaardagen, eerlijk gezegd.
Nee, maar ook niet een hele grote, misschien een iets teruglopen erin ook. Maar iets wat wij in coronatijd een paar keer geroepen hebben, of zeker aan het eind van corona, er zullen ook nu weer heel veel mensen de kleine bootjes gaan verkopen. Daar zie je relatief weinig van, heel eerlijk gezegd. Want ik heb vrij recentelijk, Yacht Focus, overigens op het moment dat we de podcast opnemen, net verkocht. En dat gaat verdwijnen. Maar ook Bootveiling spraken wij onlangs. Die zien wel een beetje groei, maar die zien niet ineens dat ze dubbele aantallen boten moeten verkopen nu, omdat mensen weer stoppen met varen.
Nee, dat klopt ook wel.
Ja.
Het is ook zo dat er spelen ook heel veel onzekerheden. Hè? Niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor consumenten. Als je kijkt naar de inflatie bijvoorbeeld. De onzekerheid rondom Oekraïne speelt bij iedereen. Dus mensen zijn misschien wat voorzichtiger geworden als het gaat om de aankoop in ieder geval. Het geldt voor de bedrijven trouwens ook, de politieke onzekerheid. En er zijn nog steeds heel veel onzekerheden die voorlopig nog wel even blijven. Kijk naar de actualiteit van het Panama-kanaal en de toelevering voor de sector. Denk aan het Suezkanaal, waar overvallen worden gepleegd.
Ja, de piraterij, deze periode weer heel erg actueel. Ja.
Het consumentengedrag is onvoorspelbaarder geworden. We zien ook de jachtbouw, die heeft nog steeds een tekort aan goed personeel. En hoe gaan we dat snel vervullen? Dus er spelen ontzettend veel onzekerheden. En dat geldt zowel voor de consument als ook voor de bedrijven. Dus dat levert op dat we eigenlijk een beetje naar een standstill situatie gaan. Of een stabiele situatie, zo kun je het ook noemen in positieve zin. Ja.
30% van de bedrijven, dat is gezakt. Dat was 40%, maar 30% van de bedrijven is op zoek. Maar er komt, dat kan ook weer gaan stijgen omdat er een grote uittocht gaat komen van oudere technische mensen. Hoe groot wordt dat probleem dan?
Nou, dan heb je dus waarschijnlijk tegen die tijd meer mensen. Dus je moet strategisch personeelsplanning doen. Je moet 3-4 jaar vooruit kijken.
Ja.
En je moet kijken of de huidige mensen misschien iets langer kunnen werken door 2 dagen te gaan werken in plaats van 5. Als het een zwaar beroep is. Zij moeten de kennis overdragen aan de jongeren. En dat moet samengaan. Dus je moet de jongeren binnenkrijgen, maar de ouderen gaan dan niet meteen wegzien. De zorgen dat die weggaan.
Ja.
Die hebben een rol als mentor, als opleider.
Ja.
En dat is bij een klein bedrijf best ingewikkeld. Bij grote bedrijven zijn dat wel gewend. Maar dat is wel een bepaalde kunde die je moet hebben. Gelukkig hebben wij vanuit de sociale fondsen, waar zowel bedrijven mee betalen, die de CAO volgen, hebben we voor komend jaar krijgen we een fulltime adviseur in dienst om bedrijven daarmee onder andere te helpen. Dat soort modellen om dat uit te leggen en actief de ondernemers te begeleiden op dat vlak.
Ja, van tevoren. Dus daar moet je niet op gaan zitten wachten tot alle oudere technici met heel veel kennis en ervaring weg zijn.
Nee, die moet je echt koesteren, zo lang mogelijk.
Ja.
En desnoods, als die persoon eenmaal bij pensioen is, misschien ook best bereid om een paar jaar lang training on the job te doen met 1 dag in de week begeleiding. Maar je moet er wel creatief in zijn. En je moet misschien zelfs ook samenwerken met andere bedrijven. Ja, want dat is de enige mogelijkheid om op een redelijke snelle manier te voldoen aan de behoeften.
Andere bedrijven binnen de watersport of buiten de sector zelfs?
Zou ook nog kunnen. Als je een metaalbewerkingsbedrijf om de hoek heeft die roestvrij staal doet, in combinatie met een jachtservicebedrijf, kan prima.
Ja.
En er zijn ook goede elektromonteurs die ook wat meer kunnen dan alleen maar een huis. Dus je zult daar toch wel wat verder moeten denken dan je eigen poort.
En het belang van techniek blijven bevorderen. Dat doen we ook binnen de IVA natuurlijk. Soms in sommige sectoren zijn mbo's die verdienen al meer dan hbo's.
Ja, terecht eigenlijk wel. Want vaklui zijn schaars. Ja. En waar het schaars is, wordt het duurder. Ze hebben een keuze uit verschillende type banen. Dus je moet ook als jachtbouwsector of watersportsector moet je echt een beetje onderscheid kunnen bieden ten opzichte van andere bedrijven. En de CAO is natuurlijk een mooie basis. Maar je kan natuurlijk meer doen. Het heeft wel een prijsopdrijvend effect en ook een concurrentie-effect op andere bedrijven die dan mee moeten. En op een gegeven moment gaat dat ook weer tegen je werken. Maar ja, goed, als de nood hoog is en je hebt een grote klant of een paar grote klanten die snel bediend willen worden, dan snap ik een bedrijf wel. Dan ga je aan de slag.
Een soort leermeester-leerling, een soort oud-gildenstelsel zie ik dan voor me.
Ja, het is leerbedrijven natuurlijk is een voorbeeld. Dat bestaat eigenlijk de eerste verenigingen ooit waren meester en gildes.
Ja, ja.
Dat waren dan de tandartsen en die noemden de rest de kwakzalvers. En dat was al het onderscheid in de markt, maar dat bestaat eigenlijk nog steeds. Daarom hebben we ook trainingen om leermeester te worden. Aan de recreatiekant is dat verplicht gesteld al. Dat je verplicht, als je iemand wil begeleiden, moet je die opleiding volgen. Ik weet nog niet uit mijn hoofd dat het aan de watersportkant is. Maar er zijn wel heel veel leerbedrijven in onze kring.
Nou, maar die kennisoverdracht is belangrijk. Want niet alleen moet je mensen binnenhalen die van een technische opleiding komen. MBO, HBO. Maar juist ook een hoop zij-instromers. Hè? Want vanaf de scholen red je het al niet eens. Als je wil vervangen, hebben we met de watersportcarrière dagen wel eens uitgerekend. En ook met Herbert van Oort die binnen is. Waar Recon natuurlijk erg actief is daarmee. Ja. Dus je moet ook juist zij-instromers hebben. En voor die mensen is zo'n mentor bijna nog belangrijker. Ja. Want die mensen moeten vaak nog van verder die technische kennis omhoog halen.
En dat hoeven niet alleen maar jongeren te zijn. Hè? Er zijn genoeg 50-plussers die nog actief zijn en 10, 15 jaar vooruit kunnen. En die bijvoorbeeld uit de installatiebranche komen of de elektrabranche. En misschien iets met een bootje hebben. Dat zagen we op de beurs ook, waar we stonden met onze stand. Veel mensen gesproken. We hadden een vacature stand op de HISFA-beurs. En ik heb persoonlijk ook met een aantal mensen gesproken. Die zeiden, nou, dat lijkt me ook wel. We hebben nooit over nagedacht. Maar het lijkt me best leuk om daar vol in te gaan. Als meubelmaker, installateur, bedenk het maar.
Ja.
En ik denk dat de sector ook om dat soort mensen zit te wachten.
Dat noemen wij zo vaak. Hè? Nooit over nagedacht. Werkende watersport. Ja. Dus niet alleen varen, maar ook doen.
En
ook...
Nee, mensen associëren sowieso de hele vrije tijdseconomie niet als een economie. Omdat het is vrije tijd, dus is het geen werk. Want dat is het tegenovergestelde van werk.
Precies.
En dus mensen snappen dat niet.
Maar het is gigantisch, heb je wel eens gezegd.
De hele vrije tijdssector, waar ook de watersport onder zit. Hè, en ook de cultuur, commerciële cultuur, het bedrijfsleven dan, de bedrijfslevenkant. En events en horeca, bij elkaar is 100 miljard. En dat is groter dan de bouwsector. En 1 op de 13 mensen in Nederland werkt in die sector. Het is een behoorlijk percentage van het bruto nationaal product. En natuurlijk, dat zeggen we er altijd bij, het is niet alleen maar economie en werkgelegenheid. Maar wij verkopen ook happiness, bruto nationaal geluk en gezondheid.
Kijk.
En die woorden spreken meer aan in de huidige politieke situatie waar we zitten. Het gaat niet alleen maar, het gaat om brede welvaart en welzijn. En dat spreekt jongeren ook meer aan dan alleen maar rendement, commercie of geld en banen.
Ja, ja.
Want jongeren zijn daar op een heel andere manier kijken ze daarnaar. Ik merk dat ook in mijn eigen kring. Dus het belangrijk is ook het welzijn, ook als werknemer. En dat zijn belangrijke waarden.
Ja, maar er moet ook gewerkt worden. Nee, ik denk ook even aan mijn studenten, maar dat klopt.
Dat is waar. Je zit natuurlijk als bedrijf, zeg je moet 5 dagen per week werken. 4 dagen oké. Maar 3,5 wordt alweer moeilijk. En er zijn heel veel mensen die misschien wel 3,5 dag willen. Jongeren, en die hebben nog een baantje erbij. Mijn zoon die print ook wat uit met een 3D-printer. Want hij doet industrieel productontwerp. En krijgt gewoon opdrachtjes van kleine bedrijfjes om dingen op maat te printen. Dan krijgt hij wat geld voor. Dus hij ziet dat ook wel zitten om een combinatie straks te doen van een baan. Waar die echt kan leren in een bedrijf in combinatie met een eigen business daarnaast. Ja, dat kost ook een dag in de week of misschien wel meer. Ja, dat is toch een andere generatie.
Ja, en daar klopt dan ook nog eens bij dat als je 3 dagen in de week werkt en je zou 4 dagen in de week willen werken, dat zo ongeveer niet uit kan. Dan moet je bijna geld bijleggen zo ongeveer.
Ook dat. En je moet ook nog aan je pensioen denken. Ja. Want je bouwt natuurlijk bijna geen pensioen op als je heel weinig werkt. Dat is natuurlijk echt nog wel jaren verderop. En daar denken die jongeren helemaal niet over na. Ze weten nog niet wat het is.
Nee, ik zit even met het HISWA magazine december voor me. En hoe kom ik aan goed personeel? Dat is een van de onderwerpen inderdaad. Ja. Dat gaat tot en met aanbrengbonussen van de medewerkers zelf.
Klopt.
Maar er zullen allerlei technieken zijn. Maar een kennis van me die zit in de omscholing van mensen. Die komen uit alle hoeken en gaten van de maatschappij. En die gaan in dit geval de zorg in. Die gooit roer radicaal om. Ja. Dus als ik het zo mag uitdrukken. Maar dat zou ook richting de watersport kunnen zijn.
Ja.
Wat je zegt, dat mensen nog nooit hebben stilgestaan bij het feit dat je in de watersport goed kan werken.
Ja.
Ja, wij hadden vandaag ook weer, ik kom nu we de podcast opnemen uit een meeting met een van de rondvaartrederijen in Amsterdam. En daar is dit ook altijd zo'n thema. Mensen die zich niet realiseren dat je Rio Round rondvaartschipper kunt zijn. En dat ik op verjaardagen, als ik dat vertel, dat wij die opleiding verzorgen. Mensen altijd, goh, ja, dat kan je worden natuurlijk. Hm. En we hadden net toevallig deze meeting ook over de dag van de binnenvaart die onlangs geweest is. En wij hadden een activiteit met deze rederij dat mensen even zelf een klein stukje rondvaartboot mochten sturen. Daar hebben we dus een aantal gesprekken uit gehad waar mensen echt een soort bozig waren op zichzelf. Zeiden van, ik heb 20 jaar achter een bureau gezeten. Hoezo eigenlijk? Ik had ook dit als werk kunnen doen. En dat geldt voor de hele watersportbusiness. Ik heb in de podcast ook wel eens geroepen, als je over het buurtlongen in Hegen rijdt, Mensen realiseren zich niet hoeveel year-round fulltime banen daar zijn.
Ja, zeker.
Met waaier en de stille boot en jachtwerf Heeg en al de werven die daar zitten.
Oranje. Ja.
Precies, exact. Ja. Hoe dat, dus veel mensen blijven bij watersport altijd denken, oh ja, dat is in de zomer een beetje bootjes verhuren of dat is eens een keer een bootje afleveren enzovoort. Maar hoe ontzettend year-round het is en hoe mooie carrière je erin op kunt bouwen.
Ja. Ik zou je vertellen, onze eerstejaars HBO die gaan nu een blokstage doen eind februari, eerste week maart. En toen was het binnen de school eerst van, ja, maar dat is midden in de winter. Wat valt er te doen?
Ja. Nou, wij hebben het voorbeeld was aangehaald van Jolanda Jansen van Flevonautica. Een prachtig watersportbedrijf die op een gegeven moment in december een advertentie in de lokale krant wilde zetten voor een technicus. Hè, dat ze dat in dienst wilden zetten. Die teruggebeld werd door de krant. Maar het is nu december, dat hoeft nu toch helemaal niet? Jullie hebben nu toch helemaal niks, geen mensen nodig? Gewoon echt, je maakt een foutje, die hoeft nu toch niet in de krant?
Nee, ze denken meer aan een zeilschool dan een bootverhuurder. Ja? Dat is het ongeveer.
Ja. Maar goed, daar hebben we dus als branche, hebben we daar ook, behalve dat we het in de podcast nu al een paar keer geroepen hebben, hebben we ook nog iets te doen. Hey, ik zie een mooi plaatje trouwens daar voor me. Nou, dan komen we volgens mij meteen wel ook aan waar we voor 2024 naartoe zouden kunnen.
Ja, toeval, maar...
Nee, ja, we moeten zo voor 2023 nog wel ook een klein beetje terugblikken. Maar laten we met name ook even naar de toekomst kijken. Want we zien hier Welkom op het Water met een heel mooi plaatje erbij, Geert.
Ja, nou, Welkom op het Water is, dat weet misschien niet iedereen, maar de meeste wel, denk ik, is een campagne van Hiswa, van het merk Hiswa. En dat heeft als doel enerzijds om mensen te motiveren om in de watersport in te gaan. Om niet alleen om te recreëren. En dus nieuwe watersporten zien te vinden. Maar we hebben de afgelopen paar jaar maken we een omslag naar meer werk in de watersport. Omdat daar behoefte aan is. En vooral ook de bedrijven waar we net over hadden hebben daar behoefte aan. Dus daar investeren we in. Nou, in het verleden hebben we ook al dingen ontwikkeld. Zoals een beroepencheck. Dan kan je kijken welk beroep bij je past. Die hebben we inmiddels geactualiseerd. We hebben op beurzen gestaan met vacatures. Maar we gaan nu ook een roadshow doen met een bekend bedrijf in de sector.
Ja.
Dat heet Vaarplezier. We hebben elkaar leren kennen de afgelopen jaren. En nou, we gaan dus ook, ik geloof 25 eventsdagen gaan wij met de campagne De Boer op of verschillende evenementen, fysieke evenementen waar we dan staan, samen met Vaarplezier.
Ja.
En hoe ziet dat eruit, mannen?
Ja, ik kan dat wel even toelichten. Want het is inderdaad, ik ben met het idee naar Hiswa Recreon gegaan omdat het mij opviel. En ik grijp dan weer even terug over het gesprek dat we met Marleen Malenveld hebben gehad over het waterrecreatieonderzoek in 2021. Dat 24% van de Nederlanders zit één keer per jaar of vaker op een recreatieboot. 17% van de Nederlanders zegt het is er nooit van gekomen, maar ik zou eigenlijk best willen. Ja. Dus ten opzichte van de mensen die nu waterrecreant zijn in Nederland, is er nog 3/4 daarvan. Dan hebben we het dus over miljoenen mensen. Die zegt, goh, geef mij een klein duwtje en ik word watersporter.
Ja, dat is ook een enorme aankooppotentie ook.
Exact. Ja. En dat die mensen kunnen beginnen met suppen. Die kunnen bootje huren. Die kunnen heel laagdrempelig allemaal instappen. Maar we moeten ze als sector een duwtje geven. Dus ik heb toen bedacht, laten we het land ingaan naar evenementen die al een nautisch karakter hebben. Mm-hmm. Denk aan de Wereldhavendagen in Rotterdam. Denk aan de Zeehavendagen in Amsterdam. Denk aan Zeelkampen. Denk aan Delfzeel. Denk aan nou, dat soort evenementen. Daar komen heel veel mensen op af. Dort in Stoom komen 200.000 mensen naartoe om te kijken naar boten. Dort in Stoom toevallig ook een paar andere dingen. Maar op de andere evenementen komen ze allemaal naar boten kijken. Terwijl het niet noodzakelijkerwijs al watersporters zijn. Of mensen die überhaupt een carrière in de watersport hebben overwogen.
Ja.
Dus we gaan met een grote kar. Die kan uitklappen. Dan is die 8 meter breed. 3 interactieve dingen. Mensen kunnen de watersporttest doen. Dus welke watersport past bij mij? Ja, ontwikkeld door de Hiswa voor Welkom op het Water. De beroepcheck, die noemde je net al, Geert. Dus als ik in de watersport wil werken, wat kan ik daar dan gaan doen? En als laatste hebben we samen met V-Step een simulator. Dus mensen kunnen op een simulator, kunnen ze even een stukje met een boot naar keuze. Klein bootje, groot bootje, kunnen ze varen. Om op die manier gewoon even te ruiken aan de watersport. Watersporten worden werken, de watersport. En daarmee willen we dus... Nou ja, we hebben uitgerekend die evenementen, daar zijn we nu allemaal mee in gesprek. Dat die evenementen bij elkaar tussen de 1,5 en 1,7 miljoen mensen bereiken. Op die 25 eventdagen die we willen doen. Die gaan we natuurlijk niet allemaal zien, die mensen. Want niet iedereen die naar de Wereldhavendagen gaat, komt langs onze stand. Maar een hoop zullen er wel langskomen. En die mensen willen we dus allemaal roepen. Kom, word watersporter of kom werken in de watersport. En dat is eigenlijk het idee erachter.
Ja.
Nou, en dat zijn we gaan uitwerken. En daarvan heeft ook het Welkom op het Watercomité, het ledencomité,
de stuurgroep
precies, heeft meteen gezegd, leuk idee, laten we dit gaan doen. En dat gaan we dus vanaf maart op Boot Holland is de première. Gaan we dat aanpakken. En daarmee worden ook meteen, kan ik die ook meteen vastroepen, de watersportcarrière dagen die we de afgelopen jaren gedaan hebben, worden daarmee ook de Welkom op het Water carrière dagen. Gaat dus mee in dezelfde campagne. Het wordt allemaal één noemer, één ding naar buiten toe. En ik vind het heel trots om te zeggen dat ook alle watersportmedia die we ervoor benaderd hebben, allemaal unaniem gezegd hebben, mooi plan. Ja. Wij werken mee, we gaan een advertentie plaatsen, we gaan er redactionele aandacht aan besteden. Dus dit kunnen we echt weer eens een keer gaan zien als dit doen we met z'n allen. Alle Heerswaarleden samen met de media, samen met de evenementen die dit organiseren.
Maar 25 evenementen, dat is
evenementdagen.
Dagen, ja.
Maar dus sommige sta je 2 dagen op een event.
Ja, op die manier. Ja, maar dan nog.
Ja, dus we hebben het inderdaad over het rijtje waar ik het er net over had. Voor dit jaar voor het eerst in heel lange tijd, ik kan me niet heugen dat het ooit zo is geweest, vallen de Heerswaarder Water en de Wereldhavendagen in Rotterdam niet in hetzelfde weekend.
Nou, dat scheelt. Dat is mooi.
En dat is dus voor het eerst ook dat we allebei kunnen gaan doen. Dus we gaan naar de Heerswaarder Water, omdat we daar de Welkom op het Water carrière dagen hebben. Wat overigens afgelopen keer ook, die hebben we al benoemd, hè, met onder andere Selden, Wietse, die gezegd heeft dat die mensen heeft gevonden dankzij de watersport carrière dagen. Dus die kunnen we daar prachtig op die manier gaan uitbeelden. En dan een week later staan we weer in Rotterdam op de Wereldhavendagen om tegen iedereen te roepen, jongens, wees welkom op het water.
Nou, dat wordt nog versterkt dan doordat we weer Welkom op het Water televisie hebben. Derde seizoen in het voorjaar. Dit keer bij RTL. Er is gewoon zoveel interesse in dat programma, omdat het behoorlijk wat kijkers heeft, dat er gewoon concurrentie gaat ontstaan tussen zenders die het graag willen hebben.
Ja.
We stappen nu over naar RTL.
Mooi is dat.
En ook daar zullen we aandacht geven aan thema's, waaronder ook werk in de watersport. En daarnaast stonden we dit jaar ook al op een paar maritieme beurzen. En we hebben een nieuwe cao afgesloten en die geldt voor 2 jaar. We hebben een stagepact gesloten met mbo-opleidingen. En we zijn bezig om de infrastructuur beter te krijgen, de curriculum van de mensen die in de sector komen werken. En we hebben een hospitality pack meer voor de recreatie kan, maar daar hebben havens ook een voordeel bij. Ja. En bootverhuurders met name. Met recepties en dat soort. Hebben we ook een pact gesloten om daar de instroom te bevorderen. Want ook op het recreatief onderwijs valt 50%. Er is een daling van 50% van de instroom ten opzichte van 5 jaar geleden.
Wow.
En tijdens het traject vallen ook heel veel mensen uit. En dan blijft er netto veel te weinig over voor al die recreatiebedrijven in Nederland.
Ja.
Dus er is echt wel heel veel werk te doen op dat vlak.
Ja, dus we hard op de trom slaan met z'n allen. En het is mooi dat alle projecten nu ook gewoon echt een soort van bij elkaar komen. Dat het allemaal in elkaar valt en in elkaar grijpt en elkaar gaat versterken.
Ja.
Dat is mooi. Laten we toch nog even een keertje even teruggrijpen op 2023. Zijn er nog trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn om te benoemen in een terugblik op het jaar 2023?
Nou, als je kijkt naar de belangrijkste thema's die speelden, dat is voor ons dan een indicatie dat dat ook super actueel en urgent is. En dan zie je met name dat we, als het gaat om de infrastructuur in Nederland, als het gaat om de nautische infrastructuur, dat wordt alleen maar een beetje opgelapt en bijgehouden. En dat wordt voorlopig niet vernieuwd. Dat heeft ook te maken met de problematiek van stikstof, waar het Rijkswaterstaat zelf mee te maken heeft.
Ja.
En dat betekent wel dat het versnelt, de investeringen worden omgezet in onderhoudsprogramma's. Dat is ineens voor onderhoud best wel veel geld. En dat betekent dat op heel veel plekken in Nederland tegelijk wordt gewerkt aan de nautische infrastructuur onder andere. En dat levert straks stremmingen op.
Ah.
Dat is vorig jaar al een groot probleem geweest. Hè? Dus of eigenlijk dit jaar en het jaar daarvoor met de Haarlemvlietbrug en een paar van die voorbeelden.
Ja.
Maar dat zal waarschijnlijk gaan toenemen. En dat is natuurlijk dramatisch voor de watersporter en dus ook voor de bedrijven. Dus daar zullen we scherp op zijn. We hebben wel het geluk dat we inmiddels na al die jaar, sinds 20 jaar waren we er al mee bezig, om binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een soort programmaraad te krijgen, of een soort, in ieder geval een haakje aan de kapstok. Er zijn zeker 14 dossiers die daar lopen. Daar hoort nautische infrastructuur bij, maar ook heel veel andere onderwerpen. De Europese richtlijn pleziervaartuigen, de wet pleziervaartuigen. Ja. Als het gaat om de toelating van de zuiveringsinstallaties, heeft INW een rol. En het gaat om waterkwaliteit, dat hoort ook bij INW.
Ja.
Nou, zo zijn er heel veel onderwerpen. En het is wel gelukt sinds 20 jaar nu om een programmaraad te krijgen naar aanleiding van een bezoek van de minister bij Mulder Yachts, wat we hebben georganiseerd. En dat geeft ons een veel betere ingang. En hij gaat er ook komen. We zijn nu samen met INW die programmaraad aan het uitwerken. En daar gaan we natuurlijk infrastructuur en nautische onderhoud gaan we natuurlijk wel echt zwaar op de agenda zetten. Betere communicatie. Het liefst willen wij de schaderegeling voor ondernemers optimaliseren. Want ze krijgen bijna niks uitgekeerd als er echt schade is. En het gaat vooral om de voorspelbaarheid, zodat bedrijven en consumenten rekening kunnen houden. En dat kan veel beter dan nu. Nou, dat is een heel zwaar onderwerp en een belangrijk onderwerp. Dat geldt ook voor als het gaat om de waterplantproblematiek.
Ja.
Dat is best een groeiend probleem, letterlijk. Hè. Kijk naar het IJssel en de Markermeer met name. Ja. Maar ook op de Belterwiede. Ik heb net een contract getekend. Samen met heel veel partijen een convenant getekend om de aanpak daar ook op te pakken. Want daar heb je ook al last van waterplanten. Dus vandaag kwam de ambtenaar van de provincie langs om een handtekening op te halen van InSwarecon. Er komt een nieuwe maaiboot. Die is sneller. Die kan 5 keer meer maaien. Dat is een mooie verandering. Kan ook sneller maaien. En we zijn ook bezig met de verwaarding van de waterplant. Waterplanten, die worden nu gedropt ergens en die worden gedroogd en die worden afgevoerd. En het is ook een stukje symboliek, moet ik zeggen. Maar we zijn bezig, we hebben subsidie gekregen. Gisteren was de kick-off. We gaan kijken of er stoffen in die waterplanten zitten die weer terug de sector in kunnen. We weten nu al uit de eerste analyse dat er mogelijk biodiesel van kan worden gemaakt.
Ja. Oh,
en dat de maaiboot die diesel dan kan gebruiken op die manier. Zodat het eigenlijk een soort circulatie is. De maaiboot maait planten en zorgt daarvoor voor zijn eigen brandstof.
Echt een circulaire actie.
Ja,
ja, wij hebben toen wij zelden op het Gooimeer wel eens een beetje geroepen tegen elkaar. We zouden eigenlijk de Chinezen moeten wijsmaken dat er een potentieverhogend middel in die waterplanten zit.
Ja.
Want dan zijn we volgend jaar gewoon van het probleem af, zeg maar. Weet je, dan komen ze zelf wel halen.
Dat ze neushoorns.
Exact die bedoel ik, dat bedoel ik, ja.
Nou, ik had wel een 1 april grap nog vorig jaar in de dop. Om te zeggen van nou, die planten, als je die droogt, dan kan je heel veel waardevolle stoffen uithalen. En ik denk, nou, misschien gaan dan heel veel mensen particulieren maaien. En dan zijn we er ook vanaf.
Ja, precies. Ja.
Maar ja, hij is beschermd. Het mag dus niet zomaar.
Oh, echt waar? Ja,
10% mag je maaien, dat is het dan.
Ja, want die boot die meer kan maaien, die mag dan nog steeds niet meer dan die 10% maaien.
Nee, we zijn sneller klaar.
Ja, zijn sneller klaar.
En we willen natuurlijk wel, er liggen aanvragen en verzoeken om naar 20% te gaan. Maar ja, dan moeten we naar Brussel. Nou, dan hebben we nog een ander groot project als het gaat om wat zich in de omgeving afspeelt. Hè, de leefomgeving waar we mee te maken hebben, is het programma Natuur Inclusief. We zien dat Nederland is in een renaissance. We gaan naar een nieuw Nederland. Een mooier en beter en schoner en natuurvriendelijker Nederland. Dat is het doel. Ondertussen moeten we nog 1 miljoen woningen erbij bouwen in een korte tijd. En er komen heel veel mensen bij in Nederland. Er is te weinig ruimte. Dus in feite heeft het ministerie van Landbouw eigenlijk een programma gemaakt waarin ze zeggen, er zijn 10 domeinen waar wij van vinden dat ze natuurinclusief moeten gaan werken. Dus de bouwwereld is aan de slag met een domein. Met een domeinleider, dus in dit geval directeur van Ballers Nedam. En die heeft een team om zich heen en die gaat de normen ontwikkelen dat de bouw natuurinclusief gaat worden. Dus als je in de stad bouwt, meteen groen erbij in het pakket. Het wordt wat duurder, maar het is de enige mogelijkheid om compensatie te krijgen, zodat je ook natuur hebt in de stad. Dat is goed voor de CO2-opvang, dat is goed voor het groen in de buurt, dat is altijd goed voor mensen. Nou, ook de watersportsector en de recreatiesector is aan de beurt. Nou, ik ben dan domeinleider voor de vrije tijdseconomie en we krijgen een team van een paar mensen die actief aan de slag gaan. We krijgen budgetten en daarna hopelijk nog voor deze zomer nog een investeringsprogramma. En dan gaan wij een project draaien waarbij zowel het gedrag van mensen natuur inclusief gaat worden. Dus echt gedragsbeïnvloeding en onderzoek en beïnvloeding en communicatie. Ondernemers moeten natuur inclusief gaan werken. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Waarbij je op je terrein wat bewuster bent van hoe je eigen natuur kan ontwikkelen. Dus niet aangeharkte vakantieparken en bermen bij jachthavens. Maar gewoon de natuur zijn gang laten gaan. Wel oppassen dat je niet te veel rode lijst diersoorten weer op je terrein krijgt. Want dan heb je weer een lockdown. Dus daar moet je dan ook rekening mee houden. Daar gaan we programma's voor ontwikkelen. We gaan een certificatie voor ontwikkelen. En we gaan ook praten met alle ambtenaren natuur en recreatie. Om te kijken of er per provincie ook nog budgetten zijn om te investeren in meer beleefbare landschappen. Want er komt van landbouwgrond vrij. Die kan je meteen ompolen naar een landschap waar je ook kan recreëren, waar je kan fietsen, wandelen. Maar dan moeten voorzieningen zijn. En dat gaat daarmee ontlas je de kernnatuur weer. Dus dit is een groot project voor de komende jaren. En ook de watersport- en recreatiesector gaat daarmee aan de slag.
En dat komt er dus heel erg op neer dat je zorgt dat je de omgeving gaat vergroenen. Dat is eigenlijk even heel zwart-wit.
Ja, vergroenen. Dus we hebben nou duurzaamheid en vergroening. Dat zijn de twee trefwoorden. Als je daar niet aan meedoet, zeg maar heel plat gezegd, als ondernemer ook in de toekomst, dan heb je geen license to operate meer. En als je dat niet doet, heb je ook geen compensatiemogelijkheden voor groei. Dus je zult wel moeten. Dit is zeg maar je ja, je aflaat die je moet doen om als bedrijf nog te blijven bestaan en te kunnen groeien.
Ja, ik wou zeggen, license to operate, dan kan het gewoon tot sluiting leiden.
Nou, zover is het nog niet. Nee. Het is natuurlijk het is geen dwingende maatregel nog, hè? Maar het wordt wel een norm.
Ja.
En dat is natuurlijk een sustainability norm. En dat is niet alleen maar duurzaamheid, maar het is ook natuurinclusief denken en zorgen dat de natuur zijn kans krijgt.
Ja.
Ten slotte zijn wij een onderdeel van de natuur en kunnen we niet zonder natuur.
Het is ook gewoon een beetje voorsorteren op wat er belangrijk is en nog belangrijker gaat worden.
Ja.
Zorgen dat je dat nu vast oppakt, zodat we het over de paar jaar, dat we daar gewoon rustig aan ons dingetje in hebben.
Heeft de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing hier nog invloed op?
Dat kan heel zeker. Zeker met BBB en PVV samen, die zullen daar niet voorop lopen op dat vlak. Dus dat kan nog wel een drempel worden als het gaat om de financiering op lange termijn van dit project.
Voor wie deze podcast later luistert, het is nu december 2023, dus we hebben het over de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023.
Oh ja, natuurlijk.
Ja, voor het geval iemand dit over een jaar of over 2 jaar geluisterd.
Wel belangrijk, ja. Nee, maar dat is inderdaad wel. Ja. Aan de andere kant is het een Europese richting en besluit al. Dus uiteindelijk kan Nederland daar natuurlijk geen nee tegen zeggen. Nee. Het zal misschien wat vertraagd worden. Nou, voor onze sector is natuurlijk naast dit onderwerp duurzaamheid een topprioriteit. We hebben het over elektrificatie van de vloot.
Ja.
We weten ook dat niet de vloot, de hele vloot, zomaar kan elektrificeren. Dat geldt met name voor sloepen. En hier en daar zijn er wel experimenten met waterverplaatsers. Maar die zouden eigenlijk een ander onderwaterschip moeten hebben. Dat betekent dat we ook naast de elektrificatie ook een alternatief onderzoek hebben gedaan om in beeld te krijgen welke andere mogelijkheden er zijn. Wij zijn een van de leidende organisaties binnen ICOMIA, de internationale koepel van hiswa's in de wereld. We trekken heel veel op samen met Amerika, Australië, Engeland met name. En dat zijn wel de grotere partijen met hiswa Recon samen. Nou, we hebben een onderzoek laten doen, een behoorlijk kostbaar onderzoek door Ricardo. Dat is een wetenschappelijk bureau. En dat bureau doet ook opdrachten voor de Europese Unie. Dus dat valt goed in Europa, zo'n onderzoek. Het is een onafhankelijk wetenschappelijk bureau. En ze hebben gewoon van negental type schepen hebben zij een life cycle analysis gedaan. En van cradle to cradle, wat nou de impact is van zo'n schip. Hè. Het zit met name in de bouw, heeft een bepaalde impact op de CO2-uitstoot.
Ja, zeker.
Maar het gaat ook om de voortstuwing. En daar komt eigenlijk uit dat wil je quick wins hebben in de watersport, in de huidige vloot, dat je morgen moet overgaan op HVO diesel. Dat kan ieder schip tanken. Daarmee heb je de diesels al meteen een reductie teweeg gebracht. Want schepen die we nu op de markt hebben, type schepen wat we kennen allemaal, inclusief waterverplaatsers en inland waterways boats, die hebben we ook ingebracht vanuit Nederland met name, kun je zien dat dat over de hele levenscyclus een 90% reductie van uitstoot geeft. En dat is een prima alternatief als tussenfase naar een nieuwe oplossing voor elektrisch varen of andere vormen met waterstof voor de toekomst. En het kan niet zo zijn dat we nu al moeten overschakelen massaal. Dat gaat gewoon helemaal niet.
Want je zei 8 of 9 tankstations nog maar voor HVO in
Nederland. Ja, dat is te weinig. En daarnaast die omschakeling, dat kan wel redelijk snel. Maar dan moeten er wel heel veel tankstations bij komen.
Helder. Het is een enorm rapport, opzienbarend. Ze noemen het drop in fuel. Dat is dus chemisch dan wel biomassa, bewerkte brandstoffen.
Ja.
Echt op 8 van de 9 boten inderdaad, wat je zei Geert, is dat HVO, de drop-in fuel, is gewoon van A tot Z eigenlijk de hele levenscyclus van de boot, is dat de beste brandstof als je naar CO2 kijken.
Als je snel de reductie wil van de uitstoot.
Ja. Van de bestaande vloot.
Ja,
precies.
Ja, want daar hadden we interesse aan. Nieuwe boten, kun je experimenteren. Ja. Je kan elektrische boten maken.
Met accu's, met waterstof.
Ja, boten gaan gewoon 40, 50 jaar mee.
Ja.
Ja. En als je een boot hebt van 15 jaar oud, ga je niet zomaar die boot wegdoen. Of je gaat hem niet zomaar...
Dat is ook niet milieuvriendelijk, een boot zomaar wegdoen.
Nee, precies. Kijk, je zei dat het vooral verband is, ook dat elektrisch varen, dat eigenlijk te weinig mee gevaren wordt, omdat die winst...
Überhaupt met boten, hè, in het algemeen. En zeker in landen waar je een winterseizoen hebt, en zoals de noordelijke landen, is het gebruik van een boot minimaal. Als je kijkt naar de vaaruren, zeilboten al bijna niet. Hè?
Ja.
De helft van de vloot heeft geen motor en de andere helft van die wat over is, is een zeilboot. Ja. Dus het gaat om een kleine groep. De uitstoot is ook maar 0,04% geloof ik, Europees. Maar ja, goed, iedereen moet zijn aandeel nemen. Maar als je heel veel een boot gebruikt, dan uit deze studie blijkt een jetski, als die verhuurd wordt door in het hele seizoen, en dat seizoen is lang in zuidelijke landen, daar worden ze verhuurd, dat daar een omslagpunt komt dat elektrisch heel makkelijk terugverdiend wordt. Als je een 40 jaar, 50 jaar met een kajuitmotorboot vaart, en je vaart langzaam, zeker langzaam varen, weinig uren, niet heel veel mijlen afleggen.
Ja,
ja, dan moet je, als je die elektrificeert, moet je heel vaak accu's vervangen met de huidige techniek. Hè. Dan zal ongetwijfeld meer veranderen.
Ja, dat gaat snel.
En,
ja.
Dus het is op basis van de huidige stand, maar de techniek gaat snel. Maar wij bieden nu aan, eigenlijk aan de overheid, zorg ervoor met ons samen dat er meer tankstations komen, dat we morgen HVO kunnen tanken. Ja. En we hebben ook een bijeenkomst gehad van de motorleveranciers hier recent over. En ja, die zeggen allemaal, het kan er zo in. Het geeft geen problemen. Ja. En dan hebben we echt een slag gemaakt. Nu zitten we te vechten tegen de bierkaai. Er zijn 25 gebieden die binnenkort op slot gaan of de komende 5 jaar. Dan kan je dus daar met een boot niet meer komen. En dat is niet helemaal terecht, vinden wij.
En wat bedoel je met op slot gaan? Dat je daar alleen maar elektrisch zou mogen varen? Okay.
Ja. Of roeien.
Ja, roeien. Ja. Okay. Kijk, als je van A tot Z bekijkt de hele levenscyclus van een boot, kan ik me dat onderzoek heel goed voorstellen. Maar ik snap bijvoorbeeld Amsterdamse binnenstad wel, dat je daar elektrisch vaart voor de lokale verbetering van de kwaliteit van de lucht.
Lokale uitstoot, hè, dat is er. En geluidloos, liefst. Hè, ja. Dat is ook fijn.
Ik zit persoonlijk ook even, ik werk nou samen met de coalitie Duurzaam Varen. We komen als Vaarplezier ook met een hele goede consumenten en een cursus voor professionals over elektrisch varen. Maar ik denk ook dat we voor elektrisch varen veel meer op de voordelen die het heeft moeten gaan zitten. En dan dus de markt dat moeten gaan laten doen. Ik vind nog zelf, ik vaar regelmatig op een elektrische rondvaartboot. Nou, jij afgelopen maandag ook nog.
Prachtig.
Heerlijk stil.
Ja, ik heb een elektrische auto, heerlijk stil.
Fantastisch, ja. Dus maar, er zitten een aantal voordelen aan. Ja. En ik heb ook binnen die groep geroepen van ja, we moeten uitkijken dat het niet te hard gepusht gaat worden, want dan krijg je ook heel veel pushback. En dan ga je dus juist alle voordelen die het heeft. Los van het ideologische standpunt dat nu prachtig is dat we een stap aan het maken zijn richting weg van fossiel.
Ja.
Maar dat het wel behapbaar moet blijven.
En ja, dus het kan niet in een paar jaar. Nee, je moet daar wat tijd voor nemen. En je hebt altijd koplopers en elektrisch lijkt me fantastisch.
Ja.
Maar als jij een goede diesel hebt in je boot van 8 jaar oud, en je moet de desinvestering daarvan doen. En dan, hè, op mijn boot, ik heb een boot van 30 voeten. Nou, dan ben je exclusief inbouw €25.000 kwijt voor een elektromotor. Komt er misschien wel €5.000 bij. Misschien. Nou, dat is best een investering voor heel veel mensen. Dat gaan mensen niet zomaar doen.
Ik denk dat het voor jou, Catalina, inmiddels ietsjes goedkoper kan. Maar het blijft een kwestie van een getal met 5 cijfers minimaal. Ja. En ik ben net wat je zelf ook zegt. Als je dan terugrekent hoe vaak je die motor aan hebt staan.
Ja, eigenlijk zeker op
alleen
een
zeilboot. Als het moet. Ja. Maar de haven in en uit, daar komt het feitelijk op neer. En heel af en toe is een keertje naar de overkant omdat je toch weer terug moet.
En voor grote waterverplaatsers is het wel een heel ander verhaal.
Ja. Ja. Mee eens.
Op dit moment. Ja. Het kan zo over 5 jaar anders zijn.
Want je lag wel stil op de Waddenzee, begreep ik, Geert.
Ja, met een slotje de tank. Ja. Dus dat pleit weer voor elektrisch.
Ja, of HVO ook.
Het was elk jaar geïnspecteerd door het jachtservicebedrijf, begreep ik. Maar dat is waarschijnlijk toch niet helemaal goed gegaan. Mm-hmm. Ja.
Nee. Maar laten we het niet hebben over reparaties aan jouw boot. Nee. Want dan zitten we hier over een half uur nog.
Ja, meer verhalen. Ja. Ja, dat niet. Nee, klopt.
Wat is voor 2024 voor jullie nog meer waar je focus op gaat leggen? Wat er gaat gebeuren in de business?
Nou ja, die programmaraad was natuurlijk een belangrijke. Daar komt heel veel bij elkaar. Arbeidsmarktproject, waar we het al over hebben gehad, daar gaan we op intensiveren. We krijgen straks een fulltime medewerker. Dus, we hebben al iemand voor de recreatiesector. Maar dan komt voor de watersportsector ook een fulltime programmamanager arbeidsmarkt.
En, er was laatst een bijeenkomst voor Noord-Holland en Utrecht. En daar hebben we kennis met iemand gemaakt. Wie was dat? Ook iets met arbeid.
Lucie.
Ja, inderdaad.
Ja, die doet het voor de recreatiesector.
Juist.
Okay. En wij hebben uit het sociale fonds HISWA.
Ja.
Dat is, daar zit ook geld. Zijn we met de vakbonden overeengekomen dat we daar een project voor gaan maken. En die gaat dan binnenkort voor. Je moet er wel iemand vinden. Dus ik heb een vacature open. Die een soort programmamanager arbeidsmarkt gaat worden voor de watersportsector.
En beschrijf deze baan eens. Die gaat dus in het onderwijs kijken. Die gaat met alle partijen.
Dat is al deels wel afgedekt. Zij gaat zich wat meer specialiseren in het ondersteunen van de ondernemers. Dus het beleidsmatige hebben we dat al in gang. We hebben twee mensen op sociaal beleid. Eén daarvan, Herbert van Oort, hebben we al eerder genoemd.
Ja.
Die houdt zich daarmee bezig, met name het programmatische deel, het onderwijsdeel. Maar we hebben iemand nodig die ondernemers verder kan helpen. Waar we net over hadden, hè, de problematiek van ondernemers op dat vlak. Ja. Die gaat daar ondersteuning aan geven. Dus dat is een heel mooi project. Wat we ook volgend jaar 1 januari in dienst komt, is een programma manager veilig ondernemen. Want ook ondermijning in de recreatie en de watersport is een belangrijk onderwerp. We weten dat bij alle burgemeesters in Nederland staat ondermijning bovenaan op de agenda. En in sommige provincies helemaal bovenaan. Er zijn een aantal sectoren waar aandacht aan wordt gegeven door justitie in opdracht van de veiligheidsregio's. En dat is de autohandel. Die kennen we wel traditioneel. Maar wel een gebied waar, niet met grijze kentekens, maar wel met grijze transacties soms. Dan de sector landbouw. Ja. En de sector watersport en recreatie. Landbouw, watersport en recreatie zit buiten het beeld van de bebouwde kom, zeg ik altijd. Het ligt in gebieden waar je niet zomaar komt als je geen boot hebt of niet naar een camping gaat. En daarvan weten we dat, we weten sowieso dat in Nederland 150.000 ondernemers worden aangesproken door criminelen. En soms ook bedreigd, onder druk gezet om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen. Dat is echt wel een probleem en dat groeit ook. Dus deze programmamanager gaat inventariseren waar de problemen zijn. Bij vakantieparken lopen er al wat projecten en weten we ook welke parken niet vitaal zijn. In de watersport zie je vaak dat toch met een boot mensen drugs of wapens naar binnen worden gebracht. Je kunt ongezien naar Den Bosch varen van buitenaf. Niemand die je tegenhoudt.
Nee.
Nou, als je dan als crimineel die mensen wil onderbrengen, of je drugs of je wapens, dan is het handigste om in de haven de ondernemer onder druk te zetten. Dus een oud-rechercheur komt deze klus klaren en die gaat aan de slag. En die is ook een aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon.
Ja.
Ondernemers die niet weten wat ze moeten doen, kunnen daar terecht. Kan niet garanderen dat hij meteen de oplossing heeft. Maar je kunt in ieder geval met zo'n persoon praten. In vertrouwen. En daarnaast zal hij aanschuiven bij lopende projecten die er al zijn. Met name de kustregio's voor de watersport. En in het oosten en noorden van het land. Als het gaat en zuiden. Als het gaat om de verblijfsrecreatie.
Nou ja, het eerste wat een ondermijner zeg maar doet. Is de communicatie proberen te voorkomen van deze ondernemer. Die die onder druk zet.
Ja.
Naar autoriteit.
Ja. Ja, we hebben geen idee of dat bij onze leden gebeurt. We weten wel dat er in de vakantieparkwereld, dat van de 4000 vakantieparken er 500 niet vitaal zijn. En daar verschuilen mensen zich, daar wonen mensen, daar komen bewust mensen wonen omdat dingen het daglicht niet kunnen verdragen. In de watersportsector weten we een paar plekken waar het regelmatig voorkomt, maar niet massaal voor zover wij weten. Maar het is wel een belangrijk onderwerp, ook in de politiek.
Ik heb jou op tv wel eens horend vertellen dat natuurlijk niet de heerswaarleden en niet de recronleden zijn.
Het is wel typerend dat bedrijven die zich aansluiten moeten een beetje met de billen bloot.
Ja,
dus die moeten aan een gedragscode voldoen, die moeten statuten die behoren een beetje naar bijeenkomsten. Ja, en dat is een beetje een openbare wereld.
Dan. Geschillenregeling.
Ja. Geschillenregeling.
Ja.
Dus als je echt wil opvallen, moet je bij ons aansluiten. Ja. En dan val je ook op.
En dat is tegenovergestelde van wat deze parken en bedrijven.
Ja, dus we doen het ook een beetje voor de niet-leden. Maar het gaat ook om de imago en de toekomst van de sector. En deze programmamanager kan ook voorstellen doen om, dat is ook een ambitie van onze kant, om de kwaliteit nog verder op te voeren. Dus we hebben al wat kwaliteitseisen, maar we gaan kijken of we nog verder kunnen gaan.
Want ik hoor je een paar keer zeggen, we hebben het niet goed in beeld. We weten het niet helemaal. Heb jij het idee dat het erger is dan jij denkt?
Nou, toevallig heb ik een zus die rechtercommissaris is en vicepresident van de rechtbank in Brabant, in Den Bosch. En die kan daar natuurlijk nooit wat over vertellen, maar ze kan wel vertellen dat het 10 keer erger is dan je denkt.
Ja, precies. Ja. En dat is ook de reden waarom jullie er als branchevereniging nu echt aandacht aan gaan besteden.
Niet door mijn zus, maar...
Door het beeld, zou ik maar zeggen. Ja. En de gesprekken met andere overheidsinstanties. Ja. Dat jullie zeggen, dit speelt toch onderhuid zo erg. Dat we als branche nu moeten zorgen dat we dit wel in
ieder geval adresseren. We hebben er niet per se om gevraagd. We zijn benaderd.
Okay.
Dus vanuit justitie.
Jullie zijn als branchevereniging actief benaderd door justitie.
Ja, we hadden wel wat contacten met justitie over het onderwerp. Hè? En vitale vakantieparken was de directe aanleiding als het gaat om de recreatiesector. Ja, toen kwamen ze erachter dat we ook de watersport deden. Nou ja, die combinatie van die twee was het reden bij justitie om te zeggen, dan is het naast LAM, LTO Nederland en de BOVAG is Hiswa Recon ook een goede partij die in het buitengebied zit.
Ja.
Nou, dat is wat dat zijn zeg maar veilig ondernemen, duurzaamheid, de Welkom op het Water Roadshow, belangrijk, de politiek, arbeidsmarkt, dat zijn toch wel grote thema's voor ook voor volgend jaar met name. Ja. Ja.
En is het idee voor een minister van toerisme nog steeds actief?
Ja, die willen we wel. Hè. Kijk, ja. De vrije tijdssector is eigenlijk geborgd in de grondwet. En daar wordt geen gevolg aan gegeven, want er is geen borging vanuit het Rijk, vanuit de vrije tijdssector. Ja. Dus wat nu wel gelukt is, is dat we samen met Mickey Adriaanse van Economische Zaken nog voor de verkiezingen, heeft zij een opdracht gegeven om, ja, ik noem het even voor het gemak, een schaduwministerie te maken. En ja. Dat is eigenlijk een samenwerking van 12 provincies met 4 ministeries plus de sector. Om dan de hele gasvrijheidseconomie van die 100 miljard, om die te voorzien en te binden met elkaar. Dus ook dus dat is ook met Binnenlandse Zaken erbij, dat is met Justitie erbij, dat is met Economische Zaken en IEW. En op die manier hebben we dan toch een soort grote coalitie. En het Nederlands Bureau voor Toerisme en Recreatie, zoals een professionele club, zal dat faciliteren. Want dat is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
Ja.
En daar hebben we toch een soort subminister, zeg maar.
Ja, ja, precies. Ja. Hey jongens, ik kijk naar de tijd.
Ja.
Het gaat alweer hard.
Zo gaat dat.
Is er nog iets dat jij per se wil benoemen, Geert?
Nou ja, ik denk misschien nog even dat dat zal ook in de lobby een belangrijk thema zijn. Dat is proberen toch de effecten van wet en regelgeving die van toepassing zijn dan op onze sector een beetje bij te sturen. Want het loopt wel echt uit de klauwen, zeg maar, als het gaat om regelgeving. En de ondernemers kunnen het best goed doen, maar als die kostprijs omhoog gaat door allerlei omstandigheden, maar ook nog de regeldruk hoger wordt, dan worden de marges gewoon kleiner. En dan heb je minder investeringsruimte om door te ontwikkelen. Nou, die regeldruk die reist echt de pan uit. En ja, dat is iets waar we traditioneel al veel aan werken, maar dat is echt wel serieus.
Je zou toch een keer verwachten dat die regeldruk een keer serieus zou worden aangepakt, juist voor de ondernemers in Nederland? Maar
juist niet.
Ja, er zijn allemaal uitzonderingen weer, allemaal moties die ingediend worden van nou, deze sector weer niet, die weer wel.
Geert, onvoorstelbaar goed verhaal. Het is duidelijk dat er veel gebeurt in de branche en dat er ook weer een aantal schitterende initiatieven zijn gelanceerd en doorgepakt worden. Allemaal nuttig voor de branche voor de komende periode. We moeten richting de afsluiting, dus we gaan nog wel even naar wat verder ter scheefstafel komt.
Ja.
Want wat ik daar eigenlijk even wilde doen met jullie drieën is gewoon even een kleine vooruitblik. Even een hele korte en dan met name een beetje op jezelf betrokken. Wat gaat er op watersportgebied gebeuren in 2024? Waarvan je zegt, dat vind ik mooi, of dat ga ik zelf doen. Of laten we eens even beginnen bij jou, Bert. Hoe gaat jouw watersportjaar 2024 eruit zien?
Ja, ik heb een weddenschap lopen met mijn studenten. Ik ga voor de 40 knopen op mijn windsurfertje.
Ah.
Dat is 74 kilometer per uur. Dus we missen nog een paar kilometers per uur.
Hoeveel mis je nog?
Nog 3.
En wat heb jij nodig om die snelheid te kunnen gaan halen?
Ja, nog een beetje moed. Nog een beetje inspiratie. En een hele harde windvlag op precies het goede moment. Want de spullen, daar ligt het niet aan. En dan vlak water. En dan moet het een keer lukken. Maar ik zeg, jongens, jullie zouden mij moeten trakteren. Maar dan ben ik zo trots, dat ga ik jullie trakteren.
Oh echt, jij gaat een klas van jou trakteren?
Ja, zeker.
Dan, op het moment dat je dit gehaald hebt.
Ja, dan ben ik op de gpsspeedsurfing.com internationaal site, ben ik dan de 40 plus nuts member. Nou, dan.
Geert, hoe gaat jouw persoonlijke watersportjaar 2024 eruit zien?
Oeh, ik heb niet zulke ambities als jij.
Ik ook niet.
Nee, ik meteen. Maar nee, ja, kijk, ik denk alleen maar na over waar gaan we dan dit seizoen, het komende zomer, op vakantie met elkaar. En we gaan inmiddels met z'n tweeën. De kinderen gaan niet meer mee.
En waar zal het zijn?
Ja, we hebben de afgelopen jaar zijn we dan naar Terschelling geweest. Maar ja, we vinden het toch eigenlijk wel. Ik ben een recreant. Hè? Ik ben geen sportzeiler. Ik vind het leuk om als de harde wind is ook wel een stukje te zeilen, hoor. Maar ja, ik heb inmiddels een ijsblokmachine aan boord. Hè? Ja, dat kan je al vertellen. Dus voor de gin tonic. Dus ja, wij varen waarschijnlijk gewoon volgend jaar weer een keer Friesland in. Ja. En hoppen gewoon tot aan de Prinsentuin en weer terug.
Heerlijk.
En met weinig ambities om heel sportief te doen. We gaan ter plaatse natuurlijk al heel veel dingen doen.
Ja.
Met z'n tweeën. En waarschijnlijk zal ondertussen komen vrienden en kinderen komen langs. En dat is voor mij gewoon, ik moet echt relaxen dan, want ik stuit er anders de tent uit hier, wat ik nu allemaal doe met deze onderwerpen. Dus ik ga echt voor de rust.
Ja.
En echt als recreant lekker hoppen langs de leden. Heb je.
Want even voor de luisteraar, jij hebt een Catalina zeilboot.
Ja, uit 1980, een 30-voeter.
30-voeter.
Hij is wel uniek omdat hij donkerblauw is. En ik sta op de Catalina Facebookgroep met allemaal andere 30-voeters, Catalina's. En ze hebben mijn boot uitgeroepen tot de mooiste Catalina.
Nou,
van dit jaar in ieder geval.
Prachtig.
Maar dat komt door de kleur. Ze hebben allemaal witte, ja. Witte boten. En deze heeft ook een flexitiek dek in combinatie met donkerblauw.
Ik begrijp dat, ook dat jouw schuurlijst heel mooi blank hout
dat
is.
Dat komt door de slijs waar ik tegenaan knal. Ja. Maar dat hebben we
dat verhaal gaan we even niet doen. Want het is inderdaad, het is zo sneu inderdaad. Ja.
Maar Arjen, jouw nautische ambitie voor 2024?
Nou, mijn eerste is meer zeilen. Want ik zeil graag, ik heb geen eigen boot. Maar Geert-Jan heeft wel een boot, een goede vriend van me. Waar we in de coronatijd regelmatig op gezeild hebben. Maar tussen dit jaar mede ook een beetje door het weer. Want het was wel op een hoop momenten dat we wilden wel erg mistroostig. Of gewoon wind weg. We zijn wel even een keer 2 dagen op pad geweest. Maar dat wil ik echt heel veel meer gaan doen. Jongens, dan zijn we aan het einde van deze...
Ja.
Tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. Je kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in je eigen favoriete podcast app. Of via www.vaarplezier.nl/podcast.
Ja, en heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen of wil je iets anders kwijt? Mail ons op podcast@vaarplezier.nl.
De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman.
Ja, en zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.